Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbare woord in het evangelie van Johannes. Daarvan nader het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het 11e tot en met de 23e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Johannes 20, te beginnen bij het 11e vers. Waar het woord Gods als volgt tot ons komt. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, bestaat in het boek Openbaringen een belofte dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Dat wil dus zeggen dat zij die dat oprecht geloven, die lachtig zijn, tranen kennen. En dat ze ook betraand boven zullen komen. Tranen vanwege de bittere gevolgen der zonde, de noden, de zorgen, de moeiten van dit leven. Tranen ook vanwege de zonde zelf, die ze gaan smarten, waartegen ze de strijd gaan voeren. Tranen dat ze niet zo voor de Heere kunnen leven, als dat ze gevoelen dat God er recht op heeft, dat hij dat waardig is, maar dat hun de kracht zo menigmaal ontbreekt, dat ze bezwijken onder de influisteringen en aanvechtingen van de vorst der duisternis. Maar die tranen zullen straks volkomen afgewist worden, want daar zal geen wening zijn. Daar zullen geen tranen meer gevonden worden. Niemand zal er zeggen: ik ben ziek. Dat zal straks volkomen zijn. Toch zijn er ook hier ogenblikken dat de tranen afgewist worden, zoals u dat ook leest, ook in deze geschiedenis, dit deel van het evangelie van de opgestane levensvorst. We willen daarbij stilstaan aan de hand van de woorden van de tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, de geschiedenis van Maria Magdalena. En we willen dat doen aan de hand van een viertal gedachten. We letten ten eerste op de verberging voor Maria. In de tweede plaats op de openbaring aan Maria. In de derde plaats op de vermaning tot Maria. En in de vierde plaats op de vertroosting van Maria. Gaat dus om de geschiedenis van Maria, het 11e tot en met het 18e vers wat we u zo straks hebben voorgelezen. En we letten ten eerste op de verberging voor Maria. In de tweede plaats op de openbaring aan Maria. In de derde plaats op de vermaning tot Maria. En in de vierde plaats op de vertroosting voor Maria. Gemeente, zalig worden is inderdaad alleen uit loutere genade, zonder enige verdienst aan onze zijde, zonder dat er ook iets aan de zijde van de mens bijkomt. Dat wordt ons toch wel duidelijk gemaakt op Goede Vrijdag, als de prijs betaald wordt, als de zondeschuld verzoend wordt, als de zaligmaker zich geeft aan het vloekhout tot de rantsoen voor velen, dan is het zijn arbeid alleen. Hij heeft de pers alleen vertreden. En niemand ter volke was met hem. Dus als het gaat om de betaling, om de voldoening, dan vallen al onze werkzaamheden, alles wat er van onze kant zou kunnen ingebracht worden, dat valt er buiten. Het uitnemendste gezelschap op de aarde was toen toch het gezelschap van de discipelen. En ze stonden allen van verre. Hij alleen hing aan dat vloekhout. Hij alleen heeft de strijd gestreden. En hij heeft dan ook geroepen aan het einde van die strijd. Het is volbracht. Maar ook als het gaat om de toepassing van het heil wat hij verworven heeft. Dan is het ook duidelijk. Er staan verschillende geschiedenissen. Het wordt uitgebreid beschreven in elk evangelie. Vooral in het Lucas-evangelie. Maar ook in dit Johannes-evangelie. Uitgebreid beschreven wat de gedachten waren, wat de omstandigheden waren, wat de gevoelens waren van de discipelen. Het blijkt dat ze het niet begrepen hebben, niet verstaan hebben, dat hij niet alleen de gekruisigde, maar ook de opgestaande borg en middelaar was. Ook de toepassing, daar moet hij aan te pas komen. Dan moet hij zichzelf bekendmaken door zijn geest en door zijn woord. En het waar geloof neemt hem, eerste persoon, en al zijn weldaden aan. Eerst de persoon des middelaars. Door geboortegemeente krijgen wij deel aan de eerste Adam. En aan de erfschuld, de daad van de zonde die hij gedaan heeft in het paradijs. En ook door onze geboorte uit onreine ouders krijgen wij ook deel aan de erfsmet. Wat de catechismus noemt het onbekwaam zijn tot enig goed en het geneigd zijn tot alle kwaad. Maar die erfschuld, daar moet u iedere keer weer bij teruggebracht worden, bij uw afkomst. En die erfsmet, dat wordt uw dagelijkse ervaring. Dat blijft een gedurige strijd en worsteling. Komt u nooit te boven. De catechismus zegt in de voorlaatste zondagsafdeling: als het gaat ook om die erfsmet, wil ons, arme zondaren, onze misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Dus die gevolgen van die eerste Adam, die erfenis, de schuld en de smet, dat blijft bij ons zolang we op deze aarde zijn. En dat geeft een gedurige verdieping. Daar worden we steeds meer en meer in onderwezen. Maar door wedergeboorte krijgen we deel aan de tweede Adam. En aan al zijn weldaden. Eerste Adam, die misdaden. Maar die tweede Adam, daar krijgen we deel aan de weldaden. Door wedergeboorte verenigd met de persoon des middelaars, zoals de discipelen. Zoals deze Maria, zoals de vrouwen die op weg waren naar het graf. Deel aan de persoon des middelaars en aan al zijn weldaden. Maar daar hebben wij ook ons leven lang voor nodig. Om daarin onderwezen te worden. Om die weldaden te leren verstaan. Te leren eindigen, te leren eigenen en die ook te leren bewonderen. Het is toch duidelijk. Zo ging het ook om de weldaad van Goede Vrijdag. om licht en zicht te ontvangen, waartoe de zaligmaker moest lijden, moest sterven, om de prijs voor de zondeschuld te betalen en een eeuwige gerechtigheid, om die te verwerven en aan te brengen. En hoe duidelijk was het op Pasen dat zijn discipelen die hem gevolgd waren, die hem beleden hadden, met wie hij zelfs avondmaal gehouden had, dat deze weldaad die door hem verworven is, de weldaad van de rechtvaardiging, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, op dat moment voor hen verborgen was en dat ze daarin onderwezen moesten worden. Maria Magdalena, gemeente, was een van de vrouwen die 's morgens vroeg naar het graf gegaan was. En toen ze dat graf zag dat het leeg was, is ze naar alle waarschijnlijkheid direct teruggesneld naar de stad. En heeft ze haar boodschap gebracht bij de apostelen, zodat Johannes en Petrus samen naar het graf gegaan zijn, zoals het ook beschreven wordt in het Johannes-evangelie. En daarna is ze weer alleen teruggegaan naar het graf, toen de andere vrouwen alweer op de terugreis waren van het graf. En kwam ze met haar smart, met haar droefheid, weer terug bij dat lege graf. Hoe kwam ze zo, gemeente, in deze verwarring en in deze smart? Dat kwam omdat ze de lamp van het woord kwijtgeraakt was, niet gehanteerd had. Dat kwam omdat ze het profetisch onderwijs wat hij gegeven had, in zijn ambt als hoogste profetenleraar, in de noodzakelijkheid van zijn hoge priesterlijk ambt, niet ter harte genomen had. Verberging, gemeente, is altijd onze schuld. Verberging ontstaat doordat we niet horen naar het woord, niet luisteren naar het woord, niet buigen voor het woord, niet het woord van God omhelzen, dat is in het paradijs begonnen. Dat het woord der waarheid verlaten werd, dat de leugenleer van de vorst de duisternis omhelst werd, met alle smartelijke, schandelijke gevolgen van dien. Het verlies van het beeld, de uitwerping uit het paradijs. En als de Heere door zijn opzoekende zondaarsliefde ons oren geeft om te horen en een hart om op te merken, dan blijven wij tobben met het oude bestaan wat zich nooit onderwerpt aan de wil en aan de wet van God. En moeten we blijven vragen tot het eind van het leven, Heere, ui, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Verberging heeft altijd te maken met het loslaten van het woord en van de waarheid. En hoe ontdekkend wordt dat beschreven in het evangelie van Pasen. En hoe onderwijzend en vertroostend voor u en voor mij, dat ook zijn discipelen, die zo in zijn nabijheid verkeerd hebben, aan zijn voeten gezeten hebben, hem beleden hebben, zijn tekenen en wonderen aanschouwd hebben, en niettemin zo menigmaal toch afdwaalde van de waarheid van het woord. Waar geloof, dat grondt zich op het getuigenis van God, onderwerpt zich aan het woord, houdt zich aan het woord, leeft bij en uit en naar het woord van de levende God, kenmerkend voor het waar geloof. Oprecht geloof heeft niet zijn fundament in allerlei uitwendige omstandigheden, heeft niet zijn grond in onze gevoeligheden, maar heeft zijn grond, zijn vastheid in het spreken Gods, de belofte van het evangelie van vrije genade. Maar we staan in deze bedeling. We hebben te maken met de macht van de vorst der duisternis, die zich tegen ons stelt. Als we die binding ontvangen aan het woord van God in ons hart, dan hebben we te maken met de verzoekingen en de verleidingen van de wereld, waardoor we reizen. En we hebben bovenal te kampen met die macht en kracht van die oude mens die zich nooit onderwerpt aan de wil en aan de wet van God. Kijk, en als nu die influisteringen van de vorst der duisternis, als nu de vleeselijke overleggingen Als nu zichtbare gebeurtenissen meer de voorrang krijgen dan de waarheid en de vastheid van het woord, dan komen we in de strijd. Dan komen we onder de verberging terecht. Dan kiezen we dwaalwegen uit. Dan raken we in de grootste verwarring, zoals ook deze Maria. Maria, gemeente, toen ze opgezocht werd, toen had ze te maken met 7 duivelen, zo staat er in het woord. 7, het getal van de volheid. Dus de macht van de vorst der duisternis had de overhand over haar. Wellicht een schandelijk en zeer zondig leven geleid. 7 duivelen, daar was ze uit verlost. Maar die aanvechtingen, die bestrijdingen van de vorst der duisternis, daar had ze nog wel deel aan. Zoals David er ook over klaagt: met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijders. Als zij tot mij zeggen: waar is uw God? Wel, dat zullen ze ook tot Maria gezegd hebben. Waar is nu uw God? Op wie gebouwd het? En op wie ge uw zaak vertrouwd het? Gedood, gekruisigd, begraven. En zelfs een dood lichaam hebt u niet meer. Een leeg graf, weggenomen, niet wetend waar ze hem gelegd hebben. Ziet, zo gaat ze over de aarde. Het leert ons, gemeente, dat een oprecht gelovige, een waar gelovige, in de zaligmaker gelooft, een hartelijke liefdeband kent, aan de borgen middelaar, zijn naam kent, hem nagevolgd is, maar toch nog licht kan missen in bepaalde weldaden, in de arbeid van hem als de grote hoge priester, zoals u dat hier ook vindt in deze geschiedenis. Bunyan die beschrijft klein geloof. En klein geloof, hij zegt, het was iemand die wandelde ook op het smalle pad des levens. Zei het dat hij klein geloof had. En die klein geloof die had een beursje. En dat beursje, dat klemde hij in zijn handen. Want in dat beursje, er zaten wat gevoelige genietingen. Daar zaten wat aangename gestaltes. Daar zaten wat tranen. En daar leefde hij een beetje bij. Dit wel eens meegemaakt, dat wel eens gevoeld. En dat koesterde hij. En toen kwamen er 3 schurken van de brede wegspoort af, zegt Bunyan. En die gaven klein geloof een klap op zijn hoofd en namen zijn beursje af. Ja, sinds die tijd kroop hij over de grond. Zijn gevoelige gestaltetjes was hij kwijt. Zijn tranen waren op. De dorheid en de onvruchtbaarheid werd beleefd. En hij had een schat in zijn hart, zegt Bunyan. Want wat God begint, onderhoudt hij en voleindigt hij ook. Maar hij leefde zo graag op het gevoelige, op het gestaltelijke. En zo was het met Maria ook. Die aangename tegenwoordigheid van de borg en middelaar, dat was voor haar van het allergrootst belang. Het roept ons op, gemeente, deze geschiedenis en al die geschiedenissen van Pasen. Die wijzen ons erop dat wij, ondanks alle omstandigheden, duisternissen, aanvechtingen, bestrijdingen, lasteringen van de wereld, van de vorst der duisternis, ons houden moeten aan de waarachtige waarheid van het woord van God. Dat hij zijn waarheid nimmer krenken zal. Zijn raad volvoert en zijn woord vervult. Zo is het toch nog het waarzaligmakend geloof. Als het sacrament van het heilige avondmaal bediend wordt, dan wordt het formulier voorgelezen. En in dat formulier staat: wat is nu een waar geloof? Dat ware geloof, dat houdt de belofte Gods voor gewis. Die belofte Gods, die is gewis. Dat is het woord. Dat is het werk van Christus. En dat is gewis en vast en zeker. En de gelovige, die houdt die belofte Gods voor gewis. Hoe het ook mocht tegenlopen. En dat geloof, dat is zwak. Dat is aangevochten vaak. Maar met dat zwakke, aangevochten geloof houdt hij de belofte Gods voor gewis. Het woord dus. Dus niet het bezit, niet uw zakken vol, maar arme zondaar, blijvende, bedelaar, uzelf gevoelende, nochtans u te houden aan het woord van de waarheid van God. Dat is Maria, gemeente, ze weent. En terwijl ze weent, dan kijkt ze in het graf. Ze bukt in het graf. En het graf is leeg. Alsof ze nogmaals dat graf wil onderzoeken. Ligt daar toch de zaligmakerliet in? Is dat graf nu echt leeg? Dan krijgt ze een vraag van een engel. Ach, ze ziet misschien nog niet eens dat het een engel is. Zo staan er ogen vol met tranen. Vrouw, wat weent gij? Is toch geen reden toe? Een leeg graf. Een levende borg. Een opgestaande borg en middelaar. Die vervuld heeft wat hij beloofd heeft. Ten derde dagen zal ik opstaan uit de doden. En zal ik u voorgaan naar Galilea. Wat weent gij? Weent u ook wel eens, gemeente? Ja, niet alleen om droevige gebeurtenissen. Om de gevolgen der zonde. Maar dan bedoel ik hartetranen. Zielentranen. Vanwege uw zondenschuld. Vanwege ons verloren bestaan. Vanwege ons godsgemis. Zijn we zulke treurenden aan de troon van Gods genade. Treurenden vanwege de zwakheid van het vlees. Dat we zijn eer niet kunnen bedoelen zoals hij daar recht op heeft. Zoals hij dat waardig is. En wij daarin schuldig staan. Antwoord, gemeente van Maria, is, als deze engel tot haar spreekt, omdat zij mijn Here hebben weggenomen. Hoort u wat ze zegt? De toe-eigening. Mijn Here. Ze heeft niets. Ze is alles kwijt. Maar ze spreekt toch over mijn Here. Waar geloof is toe-eigenend van aard. En ze noemt hem de Kyrios. Maar hij was toch een kruiseling. Hij was toch verworpen door het Sanhedrin. Veracht door de scharen. Aan het vloekhout gestorven. Kyrios, almachtige, omdat ze mijn Here hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Rutherford, gemeente, die zegt, kijk, dat is nu een goed geloof. Al is hij verborgen. Al is hij nergens te vinden. Wat nochtans in alle hoeken naar hem uitziet. Wat toch aan hem verbonden blijft. Dat is nu een goed geloof, zegt Rutherford. Als we zo in het hart hem zoeken, naar hem dorsten. Naar zijn gestalte. Dat hij ons lief en dierbaar is. Al is hij verworpen door de wereld. Veracht door het Sanhedrin. Maar aan hem verbonden te zijn. Maria, gemeente, die had lief, die liefde. Die sterker is dan de dood. Harder dan het graf. En vele wateren, al die wateren, die konden het vuur van deze liefde niet uitblussen. Omdat zij mijn Here hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. In de tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de openbaring aan Maria. Er wordt hier verschillende keren in het schriftgedeelte gesproken van een omkering. Dat Maria zich omkeert. En de eerste keer vindt u dat in het 14e vers. Ze zegt als antwoord op die engel, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerden zij zich achterwaarts. En zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Dus die eerste omkering van het graf tot hem. Van de plaats van de dood tot de opgestaande levensvorst. De vraag van de engel, die brengt haar tot die eerste omkering. Zij keerde zich om en zij zag Jezus staan. Zie daar, de overwinnaar. Zie daar de gerechtigheid. Zie daar de opgestaande levensvorst. Maar ze zag het nog niet. Maar door de vraag van de engel keert zij zich om van de plaats van de dood tot de levensvorst, tot hem, de opgestaande borg en middelaar. Ze zag nu om en ze zag op hem, maar ook zo betraand. Hij stelt dezelfde vraag. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Hij stelt dezelfde vraag. Dat doet de Heer altijd, gemeente. Hij stelt ons altijd vragen door het woord en vanuit zijn woord. Opdat we de nood die we gevoelen in ons hart beleiden. Hij weet al welke nood we hebben. Hij kent ons hart. Hij weet onze noden en onze zorgen. Maar hij wil dat we die ook doorleven, ervaren. En die ook uitspreken en beleiden, de doorleving aan onze zijde. Hij vraagt aan die blinde Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij vraagt aan een 38-jarige kranke, wilt gij gezond worden? Hij vraagt aan die vader van die maanzieke knaap, hoe lang heeft u het al? De Heer weet dat. Maar hij wil dat degene die geholpen gaat worden, gered gaat worden, die de vrede gaat ontvangen, ook beleidt en doorleeft en duidelijk maakt welke nood of hij heeft, opdat zijn eer te meer uit het stof zal rijzen. Kijk, deze vrouw weent, gemeente. Maar ze heeft geen grond in haar bekommernis. Geen grond in haar tranen. Ze heeft geen voldoening in haar tranen. Nee, die tranen schrijft ze juist om zijn gemis. Omdat ze hem kwijt is. Want ze zegt het ook tegen de Heer Jezus, waarvan ze meent dat het de hovenier is. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Zo spreekt ze in de liefdekracht die ze daarin ook betoont. En dan noemt hij haar naam, gemeente. Zo staat er. Jezus zei tot haar, Maria. Hij kent de zijne. En hij wordt ook door de zijne ook gekend en erkend. Hij roept mensen bij namen, gemeente. Abraham, die roept hij uit Ur der Chaldeeën. Zacchaeus, die roept hij uit de vijgenboom. Saulus van Tarse, die roept hij aan op weg naar Damascus. Hij hebt u en mij ook al geroepen. Al was het alleen al bij het sacrament van de heilige doop. Dan roept hij ons ook bij namen. Onze naam wordt genoemd. En zijn naam wordt dan bovenal genoemd. Hij roept ons telkens onder de bediening van het woord. En als we dan werkelijk daar iets van gevoelen, wordt het strikt persoonlijk. Dan gaat het niet meer over deze of over gene. Gaat het niet over onze buurman of over onze buurvrouw. Maar dan gevoelen we de kracht van het woord voor onszelf. Daar staat die tweede omkering, gemeente. Het 16e vers. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende. Ze keert zich opnieuw om. Zo staat er in de schrift. Een omkering als haar naam genoemd wordt. En het is als het ware ook in haar een geestelijke omkering. Een totale ommekeer vindt er in haar plaats. Door het horen van haar naam. Die Romeinse hoofdman had het wel goed. Die zei, spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond worden. En hier noemt hij alleen deze naam. Hij noemt haar bij haar naam. En dan wordt ze in al haar gedachten wordt ze omgekeerd. Het wordt totaal anders. Waar de duisternis was, breekt het licht door. Waar de tranen waren, daar komt de vreugde naar voren. Waar de klaagzang gezongen was, wordt nu de lofzang aangeheven. Dat onbegrijpelijke, dat wonderlijke, Rabboni, mijn meester, de onderwerping, de aanbidding, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Hij is waarlijk opgestaan. Eerste omkering, gemeente, door de vraag van de engel tot de zaligmaker. Maar nu deze tweede omkering, de openbaring van hem, de bekendmaking van hem. Ze aanschouwt hem, ze ziet hem in zijn opstandingskracht. Hij is de borg en middelaar, de gekruisigde, die opgestaan is uit de doden. En de zee van smart die valt droog en wordt een vreugdefontein in haar. Maar in de derde plaats, gemeente, dan spreekt ook onze tekst van de vermaning tot Maria. Want dan zegt de Heer Jezus, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Raak mij niet aan. Dat is de derde omkering eigenlijk. Dat is opnieuw weer een omkering die ze mee moet maken. Een geestelijke, innerlijke omkering gaat het dan om. Want het heeft hier te maken met de natuur van het waarzaligmakend geloof. Wat moet Maria leren, gemeente? Zij moet leren dat het waarzaligmakend geloof niet afhankelijk is. Niet gebonden is aan een gevoelstegenwoordigheid. Maar ze wordt opgeroepen tot een geloofsgehoorzaamheid. Geen gevoelstegenwoordigheid, maar een geloofsgehoorzaamheid. Vanmorgen lazen we het evangelie van Matthäus. En daar stond dat die vrouwen hem bij de voeten grepen en hem aanbaden. Die werden niet bestraft. Maar nu staat hier dat Maria datzelfde doet, maar met een andere bedoeling. Ze wil de zaligmaker nu vasthouden. Ze wil deze gestalte nu voor altijd bezitten. Dat hij nooit meer weg zal gaan. Ze wil dus een gevoelstegenwoordigheid. Maar die zal straks boven zijn. Dan zal het een gevoelstegenwoordigheid zijn. Dan zal die ganse kerk het loflied van het Lam zingen. Hem de eer en de aanbidding geven. Maar hier op aarde gaat het om de oefening van het waar zaligmakend geloof. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En het bewijs der zaken die men niet ziet. En ze staat als het ware de zaligmaker in de weg. Als het gaat om de trappen van zijn verhoging. Hij is opgestaan uit de doden. De jongens en meisjes op de catechisatie weten het wel. De eerste trap van de verhoging. En dan gaat het straks naar de tweede trap van zijn verhoging. De hemelvaart. En de derde trap van zijn verhoging. Het zitten aan de rechterhand des vaders. En de vierde trap van de verhoging. De wederkomst ten oordeel. En nu zal hij straks in zijn waarachtige, rechtvaardige, menselijke natuur opvaren in het hemels heiligdom. Want zijn taak is afgelopen hier, als het gaat om dat offer wat hij gebracht heeft. De Heer Jezus, gemeente, is 33 jaar op de aarde geweest. En de aarde bestaat volgens de schrift, en dat houden we dan ook vast, misschien ongeveer een 6000 jaar. En al die jaren door heeft God zijn kerk vergaderd, zijn volk verzameld, door het waarachtig geloof. Ook onder de schaduwdienst van het Oude Testament. Ze hebben gezien, geloofd in de belofte Gods, van de komst van de zaligmaker, van dat offer wat hij zou brengen, de prijs die hij zou betalen. Geloof in de belofte van God, van verre de belofte gezien. En geloofd en omhelst en beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En de kerk na de komst van de zaligmaker in het Nieuwe Testament, ook na zijn hemelvaart, ziet terug op hem. En heeft ook het geloof in de belofte, ik noemde het u zojuist, van het sacrament van het heilige avondmaal. Die zit er dus terug. Dus het geloof is niet afhankelijk van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus Jezus. Waarom moest hij geboren worden? Waarom moest hij lijden en sterven? Het was vanwege het strafeisend recht Gods, waaraan betaald moest worden. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En daarom is hij gekomen naar deze wereld. En daar wees de offerdienst naar heen van het Oude Testament. En de apostel Paulus zegt in het Nieuwe Testament, ik wens onder u die niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En u wilde Maria, die wilde die menselijke, waarachtige natuur van hem voortaan op de aarde vasthouden. Die gevoelstegenwoordigheid wilde zij nu nooit meer kwijt. En daarom krijgt ze een bestraffing. En zegt de Heer Jezus, nee Maria, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Ik zal opvaren. Hij zal de kroon ontvangen op de dag van de hemelvaart. Hij zal verhoogd en verheerlijkt worden. Op de dag van de hemelvaart zal die hemelpoort ontsloten worden voor de menselijke natuur van de tweede Adam. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En tot mijn God en uw God. Raak me niet aan. Zoek me niet vast te houden op deze aarde. Want de volgende stap van de verhoging zal ik straks ook gaan ontvangen. Daarom, gemeente, het gaat om het waar geloof. Geloof is dus het woord Gods voor waarachtig houden. Is betrouwen op zijn waarheid. Is omhelzen de waarachtigheid van het woord. En betekent en houdt in het belijden van de volkomenheid van zijn werk. Van Christus Jezus. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Het waarachtig geloof. Daar gaat het ook voor u en voor mij om. Want wij zijn ook geen aanschouwers van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Maar dat is ook niet nodig, gemeente. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans het evangelie van zijn vrijmachtige genade omhelst hebben en uit de kracht van het woord begeren te leven voor zijn aangezicht. De vierde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de vertroosting van Maria. Ga heen, zo zegt de Heer Jezus. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. We spreken, gemeente, over de val van Adam. Het was eigenlijk Eva die het eerst gegeten heeft van de verboden vrucht. En haar man van die verboden vrucht gaf en die at. En zo is Adam gevallen. Maar Adam was het verbondshoofd. Eva wist er ook van. Want ze geeft duidelijk aan de vorst de duisternis te kennen. Dat ze van die boom niet mocht eten ten dagen. Als we daarvan eten, dan zullen we de dood sterven. Nee, zegt de vorst de duisternis. Gij zult niet sterven. Maar gij zult als God zijn. En de vrucht werd steeds begeerlijker. Iets wat niet mag. Iets wat verboden is. En waar de vorst de duisternis schone beloften aan hecht. Zien we ook wel in onze tijd. Wordt steeds begeerlijker. En van al die bomen waar wel van gegeten mocht worden. Die raken op de achtergrond. En die ene boom, die ene zaak wat niet mocht. Dat gaat het hart innemen. En ze nam en ze at. En Adam was gevallen uit het paradijs. En nu zien we hier, gemeente. Nu gaf de vrouw in het aardse paradijs de vrucht die de dood bracht aan Adam. En nu mag die vrouw voor het eerst in de levensvrucht delen. En nu mag zij gaan getuigen van de levensvrucht aan de discipelen. Die vrouw, Maria Magdalena, ga heen tot mijn broeders. En spreek van mijn opstanding uit de doden. Zij mag getuige zijn. Ze mag de vrucht van de tweede Adam, van zijn opstandingskracht, die mag ze brengen tot de man. En die eerste Adam, gemeente, die nam die vrucht en die at. En die discipelen van de tweede Adam, die zeggen ijdel geklap, het is toch wat. Vrouwenpraat, ijdel geklap, kan niet, opstanding. Onderwezen de leer van de opstanding. Kijk, zo krachtig is nu die oude mens. Zo diep heeft de val nu wortel geschoten in ons bestaan. Dan komt daar die liefelijke tijding van het evangelie van vrije genade. Van de opgestane borgenmiddelaar van het lege graf. En ze zeggen, het is ijdel geklap in onze oren. Dat kunnen we niet geloven. Eerst de Adam in de staat der rechtheid. bekleed met het beeld van God, bezweek voor de leugenleer. En discipelen die een beginsel hebben van het nieuwe leven, van waarheid in het hart, die vallen nog niet voor het waarachtige onderwijs van de opgestane borgen zaligmaker. En toch bezoekt is, we hebben het gelezen in het evangelie, dat hij zegt, vrede zij u die niet verwijt en milde geeft. Heb u nog harde gedachten van de Heere, van zijn goede tierenheid, van zijn langmoedigheid, van zijn traagheid tot toren, dat hij met zulke discipelen te maken wil hebben. Zeg, mijn weglopers, nee, het staat er niet, gemeente. Zeg, mijn ontrouwen. Zeg, mijn zwakkelingen, staat er allemaal niet. Daar staat, ga heen tot mijn broeders. Hij de oudste broeder. En hij zegt van zijn discipelen dat ze zijn broeders zijn. Dan is toch, als u dat gaat verstaan, en u kent uzelf, u leert uzelf recht kennen. Wat geeft dat een vernedering? Wat werkt dat een diepe verootmoediging? Wat geeft dat in het hart een grote verwondering? De diepste verootmoediging, de diepste vernedering vindt ook niet plaats onder de heilige wet. Dat breekt de zondaar. Maar die kracht van het evangelie, van zijn vrijmachtige genade, dat verbreekt het hart. Dat geeft nog een veel diepere verootmoediging en vernedering als dat de wet ooit uitwerkt. Ziet gemeente, Pasen is inderdaad de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, van de zaligheid voor de zondaren. Zo'n boodschap, zeg mijn broederen. En in het andere evangelie staat zelfs, gemeente, dat Petrus, die bijzonder de zaligmaker verloochend had, een bijzondere benaming ontvangt. Zeg mijn broederen en Petrus, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Het zoonschap is onderscheiden van het kindschap. Hij is één met de vader, God uit God, licht uit licht. Hij is de eeuwige zoon van de vader. En een arm zondaar wordt om zijnentwil kind van de drie-enige God. Maar daarom dit onderscheid. Hij eerst tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 89. En daarvan het 12e vers. Psalm 89, vers 12. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, ter al zijn broeders te eren. 12e vers van Psalm 89.
Thank you.
wordt toch wel duidelijk gemeente gemaakt in het evangelie. Dat zalig worden Gods werk is. Dat het uitgaat van de Vader van voor de grondlegging der wereld. En zijn welbehagen. Dat het aangebracht wordt door de Zoon en zijn offer in de volheid van de tijd. En dat het uitgewerkt wordt door de kracht van de Heilige Geest in het hart. Want als het goede vrijdag had moeten worden door de kracht en door de verdiensten en door de gerechtigheid aan mensen zijde, was het toch voor eeuwig kwijt. Want niemand kan voor God bestaan, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen en rechtvaardig zijn voor zijn gezicht. En als het Pasen had moeten worden, gemeente, door het geloof van zijn liefste discipelen, dan zou het nooit gebeurd zijn. Ook van Johannes niet. Ook van Petrus niet. Ook van Jacobus niet. En ook van de vrouwen niet. De liefste discipelen, ze gaan betraand over de aarde. Ze begrijpen het niet. Maar nu ligt dat werk der zaligheid gelukkig vast. In dat welbehagen van de Vader. Nu is het gegeven aan hem, waarvan Naomi sprak onder het oude verbond van Boas. Die man zal niet rusten totdat hij dat ganse werk volbracht heeft. Voor die Moabitische Rut. En zo is het zeker voor de meerdere Boas, de zonen Gods. Die man heeft niet gerust voordat hij dat ganse werk aangebracht en verworven heeft. En die maakt het zijn discipelen nog bekend ook. Hij moet ze opzoeken. Hij zal ze voorgaan naar Galilea, maar zolang kon hij ook zelf niet wachten. Dezelfde dag nog maakte hij zich bekend aan de vrouwen. Diezelfde avond nog kwam hij bij zijn apostelen, bij zijn discipelen op bezoek. Tot hun grote verwondering. Ziet, hij kwam al veel eerder. Is hij er niet te getrouwen? O, dat we toch in harde gedachten van hem zouden oefenen. Harde gedachten over onszelf. De botheid van ons bestaan. De hardigheid van ons hart. De weerbarstigheid van ons zondaar zijn. En dat we niet horen, niet luisteren, dat de roepstem van het woord, naar de ontdekkende waarheid, de schuldigstellende waarheid, maar ook de bevrijdende, verlossende waarheid van het liefelijke evangelie van vrije genade. Maar u ziet wel, wie klopt, die zal opengedaan worden. Wie zoekt, die vindt. En wie bidt, die ontvangt. Maria, ze kwam het eerst. Ze bleef het langst. Ze was het standvastigst in haar zoeken. En ze is ook de eerste in het vinden van hem, de Zoon Gods. En ziet dan toch, gemeente, belang van het woord, van de schrift, van de waarheid. We moeten hem zoeken in de schrift, in het woord. Ik noemde u vanmorgen die gelijkenis. Wij hebben Mozes en de profeten en nog veel meer. We hebben het evangelie, we hebben de brieven, we hebben de belijdenisgeschriften, we hebben de bediening der verzoening. Wat hadden de nieuwtestamentische gelovigen maar weinig schrift, uitsluitend Mozes en de profeten. Maar die geschriften stelden hen ten volle verantwoordelijk. Meer was er niet nodig. Er was genoeg in te vinden tot hun opwekking, tot hun ontdekking, tot hun waarschuwing en tot hun zaligheid. Zij hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Hoeveel te meer toch de verantwoordelijkheid voor u en voor mij. Zoveel toebetrouwd. Zoveel keren het woord reeds gehoord. Bezit van het woord. De verklaringen, de boeken die we hebben, die ons alle onderwijzen en heenwijzen naar de vastheid van dit woord. Wat worden we ook op het kerkelijk erf in onze tijd, met allerlei meningen en allerlei overtuigingen, als het gaat over het verbond, de een heeft die gedachte, de ander, die weet er nog een millimeter preciezer onder woorden te brengen. Allemaal redeneringen, we hebben de schriftgemeente. Wij hebben het profetische en het apostolische woord, wat zeer vast is. En ziet wat er gebeurt. Als we op het zichtbare blijven zien, Als we naar het kerkelijk erf luisteren, van die dagen het Sanhedrin. Als we luisteren naar het gejoel van de soldaten, naar de hoon van de scharen, naar het geluid van de wereld, grootste verwarring. Hoe kan dat toch? Maar als deze discipelen nu al alle eenvoudigheid de schrift hadden geopend en bij het woord waren gebleven, dan konden ze zo met hun vinger bij de tekst zeggen, kijk, daar staat het, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Psalm 22. Daar staat het, Psalm 69, mijn dorst. Daar staat het, Jesaja 53. Het wordt vervuld, letter voor letter. Hij betaalt, hij voldoet. Ziet u, we hebben het woord van God. Dat zijn vaderen zeggen, dat als we de vrede Gods nog niet kennen, als we dat geloof in hem, als dat nog voor ons verborgen is, als we nog niet de kracht van dat waarzaligmakend werk in ons hart kennelijk gevoelen, dan moeten wij meer de middelen waarnemen waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. En die middelen zijn het woord, de schrift, de prediking van het woord. En naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen. Als we de vrede Gods, de roem in God door Christus, als we dat geloof, als we daar nog niet van durven spreken. Ziet hier de woordbediening, de schrift die ons gegeven is, waarin de borg verklaard wordt. Het middel tegen uw schuld, de hulp in uw nood en de troost ook bij het naderen van de dood. Hij die de dood gedood heeft, de vloek ontwapend heeft, de zegen verworven heeft, de schuld verzoend heeft, de vorst de duisternis verpletterd heeft. Pasen, gemeente, is het feest van de opstanding en is ook het onderwijs in de omkering van de gelovigen. We moeten omgekeerd worden. Zo gebeurde het althans bij deze Maria. Ze keerde zich tot 3 maal toe om. De eerste omkering heeft jou plaatsgevonden in uw leven. Zit u nog altijd in de dood te kijken? De dood van de zonde, het gevolg van de zonde, de lust tot de zonde. Kijk, we moeten door de bediening van het woord afgekeerd worden van de dood tot het leven, tot het woord. De bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Of kijk u wel eens in het graf. Verstaat u dat dat onze toekomst is? Dat we hier geen blijvende stad hebben? Weent u wel eens over de zonde? Dat nameloze, dat ontzaglijke grote, dat gode onterende, dat zielsverderfelijke kwaad van de zonde. Die moedwillige ongehoorzaamheid tegen de goedheid Gods, dat is toch de zonde. Kijk nu die vraag onder de bediening van het woord van die engel. Die geeft een omkering. Ze wordt van het graf van de dood omgekeerd tot hem. En dan die tweede omkering, als het persoonlijk wordt. Als je haar bij de naam noemt. Als ze de kracht van het woord gaat ondervinden, dan komt ze tot de openbaring van hem. Ze ziet hem de eerste keer. Maar ze begrijpt de diepte nog niet. Maar dan die persoonlijke roepstem, Maria. Alleen maar haar naam. En dan ziet ze, hij leeft. Daar is de gerechtigheid. Daar is de heiligheid. Daar is de overwinning. Daar is de zaligheid. Wat hij verworven heeft. En dan moeten we nog een omkering meemaken, gemeente. Want wij zijn mensen, wij leven zo graag bij het gevoelige, bij het emotionele, bij het gestaltelijke. Er is veel godsdienst in onze dagen. Die zwepen mensen daarin op, vrolijkheid, uitbundigheid. En ze zijn verlost en ze zingen blij en ze zijn bevrijd. Emotie, gevoeligheid duurt enige tijd. En dan komt de leegheid weer. En ziet, wij moeten ook die derde omkering leren verstaan. Dat innerlijke, Dat we leren zien dat onze tranen ook weer opraken. Dat onze gevoelige gestaltes geen blijvende kracht bieden. Ze zijn er wel. Ze mogen er ook zijn. Zijn ook zoete ogenblikken. Maar ze bieden geen ankergrond. Ze geven geen houvast. Bij het eerste stormwindje van de vorst der duisternis worden we zo erom vergeblazen. Tranen op, gestaltes weg, gevoeligheden over. Ja, daar zijn we. In de diepe smart, in de leegheid. En daarom, het moet niet gaan om een gevoelstegenwoordigheid, maar het moet gaan om die geloofsgehoorzaamheid. Je moet altijd denken, gemeente, aan het sterfbed van de zeer godvrezende oudvader Jodocus van Lodestein, ongetwijfeld bekend. Hij heeft een boekje geschreven in zijn tijd, 1640, 1650. 9 preken, zegt hij. Zelden geleerd en nog minder gepraktiseerd. Praat ik over 400 jaar geleden. Zelden geleerd, zegt hij, en nog minder gepraktiseerd. Maar in dat boekje staat een inleiding over zijn sterfbed. En als dan Lodestein 3 weken lang ernstig ziek is en het ligt op zijn sterfbed, wordt er aan hem gevraagd: Lodestein, gevoelt ge nu ook de genade Gods? Wij zouden zeggen: gevoelt u nu ook de tegenwoordigheid? Gevoelt u nu? Hebt u een psalmversje? Hebt u een tekstje? Weet u wat hij zei? Hij zei: ik voel niets. Maar ik lig hier op de vastheid van het eeuwig trouw en zout verbond, wat in Christus wel geordineerd is. Kijk, dat is geloofsgehoorzaamheid. Al zou hij mij doden, zegt Job, dan zal ik nochtans op hem hopen. Ziet gemeente, een borg, een middelaar, die betaalt, die opstaat, die toepast, die opzoekt, die zichzelf openbaart. En wie noemt hij broeders? Geen getrouwe mensen, maar wel mensen die de liefde Gods kenden. En die volharden hem na te volgen. De een gaat wenend naar het graf. De ander zit achter gesloten deuren. Een derde, Thomas, die blijft helemaal weg. Maar bij allen gaat het om hem. De zaligmaker van zondaren. De Christus der schriften. Pasen wil zeggen dat we verwaardigd worden om dat woord van God te omhelzen. Hij betaalt. Hij verwerft. Hij past toe. Hij begint. Hij onderhoudt. Hij voleindigt. Kom mij, arme zondaar, te hulp. Mijn ziel, die u verbijt. Amen.